onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 45 en daarvan de laatste drie versen, Psalm 45, de versen 6, 7 en 8. schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbare woord en wel uit het boek Jesaja, daarvan het 61ste hoofdstuk. Doch vooraf doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Jesaja 61. De geest des Heren, Heren, is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen, de zachtmoedige. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren en de dag der wraken onze Gods, om alle treurigen te troosten. Om de treurige Sions te beschikken dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des los voor een benauwde geest. Opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heren, opdat hij verheerlijkt worden. En zij zullen de oude verwoeste plaatsen bouwen, de vorige verstoringen wederoprichten en de verwoeste steden vernieuwen die verstoord waren van geslacht tot geslacht. En uitlanders zullen staan en uw kudde weiden, en vreemden zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn. Doch gij die de zult priesters des Heren heten, men zal u dienaren onze Gods noemen. Gij zult het vermogen der heidenen eten, en in hun heerlijkheid zult gij u roemen. Voor uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land erfelijk het dubbele bezitten, en zij zullen eeuwige vreugde hebben. Want ik, de Heere, heb het recht lief, ik haat de roof in het brandoffer. En ik zal geven dat hun werk in der waarheid zal zijn, en ik zal een eeuwig verbond met hen maken. En hun zaad zal onder de heidenen bekend worden, en hun nakomelingen in het midden der volken. Allen die het zien zullen hen kennen, dat zij een zaad, dat zij zijn zaad dat de Heere gezegend heeft. Ik ben zeer vrolijk in de Heere, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, de mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan, gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert, en als een bruid zich versiert met haar gereedschap. Want gelijk de aarde haar spruit voortbrengt en gelijk een hof hetgeen in hem gezaaid is doet uitspruiten, alzo zal de Heere, Heere, gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor alle volken. Tot zover de schriftlezing. Zoek het aangezicht des Heeren in gemeenschappelijk gebed. Heere, dat we hier wederom samen vergaderd zijn rondom uw eeuwig blijvend getuigenis. Dat moet ons een wonder wezen. Gij hebt het ons nog niet onthouden. Gij hebt het ons nog toegeschikt. Dat eeuwig blijvende woord van u. O Heere, maar wat zou het zijn als wij met dat woord aan onszelf waren overgelaten. Als wij met dat woord moesten gaan werken, dan zou het niet goed komen, Heere, dan zou het niet goed komen. Maar wil Gij deze avond met uw woord werken, opdat dat woord zijn kracht mocht doen in de zielen op en onder de kansel, dat het woord zijn kracht mocht doen tot waarachtige bekering, dat het woord zijn kracht mocht doen tot verheerlijking van uw genade. En dat het woord zijn kracht mocht doen in alle leidingen in ons leven. Heren, we zijn van uw stijlen diep afhankelijk. Het wordt zo makkelijk gezegd, zonder u kunnen we niks doen. Maar als het werkelijk beleefd gaat worden, o Heren der Heerscharen, wat is de mens, wat is in hem te prijzen, dat gij hem om, o Heren, gunsten zoudt willen bewijzen. Maar gij hebt ons nog uw woord gelaten, maar wil gij het zelf openen, Heren. Open uw woord voor ons hart en ons hart voor uw woord. En dat het die gewijde klanken zou mogen voortbrengen, die heilige klanken, die klanken van eeuwig leven, voor een goddeloze hoop, die niet verder kan komen als de bruid zegt, ik ben zwart. Maar Heere, gij ziet uw zwarte bruid aan in die blanke gerechtigheid van uw lieve Zoon. En mocht die gerechtigheid ook deze avond verhoogd worden, ten spijt van alle vrome stelsels die we in onze dagen in de kerk kunnen opluisteren, en waarmee zielen beladen worden onder een juk van raak niet, smaak niet en roe niet aan. Heere, kom er toch eens aan te pas. Jacob is dun geworden. Maar mag gij uw koninkrijk onder ons nog uitbreiden? Of heb gij uw kandelaar verplaatst, lieve heren, naar andere volken, naar andere naties? O, dat zal meer dan recht zijn, heren, want wij hebben u verlaten, wat voordeel zouden we hebben. Maar zie nog op ons, kracht is uw verbond, lieve heren, gij hebt het beloofd. Van kind tot verbond te bevestigen in Christus. En zoudt gij het ook deze avond willen doen, Heere, gedenk ook het nieuwe leven in de moederschoot, wat op uw spreken wederom geboren zal worden. Want gij hebt maar te spreken en het is er, en gij hebt maar te gebieden en het staat er. O Heere, een onwedergeboren vrucht in de moederschoot, als gij die wederbaart, dat is voor u kostelijker dan 1000 werelden bij elkaar. En mocht gij ook die genade in ons hart planten, dat die onze zielen gered zouden worden, want onze zielen hebben eeuwig bestaan. En mocht onze zielen eeuwig leven ontvangen in hem die het leven is. Heere, gedenk in ieder van ons persoonlijk, gedenkt. Gedenk hen die ons ook deze avond niet kunnen aanwezig zijn. O Heere, mocht gij ze zegen op de plaats waar ze verkeren. Ook elders onder het woord verkeren. Dat er nog knechten bij u vandaan geboren en geroepen mogen worden. Bekwaam gemaakt om het woord recht te snijden. Want daardoor wil hij werken. Dat zal niet ledig tot u wederkeren. Maar dat zal doen wat u behaagt. Dat is volgens uw eigen getuigenis. Gij zult nooit gebruik maken van een valse prediking. Want daarvan zegt gij, ik heb ze niet geroepen. En ze jagen het volk de bloemhoven in. O Heren, mocht gij ze nog afsnijden of bekeren. Opdat uw woord verheerlijk, recht en zuiver gepreekt mocht worden naar de zin en mening uw heilige geestes. O Scheppergeest, zoudt gij ook deze avond ons hart willen innemen en het woord willen doen prediken naar uw mening en alle menselijke meningen teniet doen. Verheerlijk dan uw naam en kracht, gedenk de heidenen, o Heere, de eilanden, ze zullen toch u verwachten. Dat gij uw koninkrijk wereldwijd aan het verzamelen bent, de leden van dat koninkrijk. Dat heb je zelf gezegd in uw woord. Van geslachten tot geslacht, totdat de laatste zal zijn binnengehaald. Heren, dat dat verlangen waarvan de bruid getuigt, totdat de dag aankomen en de schaduwen zullen vlieden. O, mocht gij ons nog geven, een tong der geleerden in Christus, maar ook een horend oor om op te merken de stemmen des Zoons van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven en daarin bevestigd worden in dat woord. Dat eeuwig zeker is om Jezus wil. Amen. Geliefde, deze morgen, heb ik al gezegd, zijn we aan het eind gekomen van het tweede hoofdstuk van Hooglied. Het tweede hoofdstuk van Hooglied, de versen 16 en 17. En nu nog enige woorden van dat 17e vers, totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden. Keer om, mijn liefste. En wordt gelijk, en wordt gij gelijk een ree of een welp der herten op de bergen van Beter. Mijn geliefde, we hebben het vanmorgen gehad dat de bruid kennis had aan de kussingen van Jezus' mond. En daardoor wordt een ziel levend gemaakt, van dood levend gemaakt. Want God in Christus kust zijn volk zalig. Hij spreekt zijn volk zalig. Dat zijn de kussingen van Jezus' mond. En waardoor spreekt de Heer Jezus? Door het evangelie. Door de belofte die in hem ja en amen zijn. Hij bezorgt de bruid een trouwbrief. En daar belooft de bruidegom zijn bruid eeuwig trouw. Ja. Mijn geliefden, een kus van Jezus' mond. Ledenboer zei ervan, één kus van Jezus' mond is me meer waard dan al die zwarte grond. Hij was een groot grondbezitter. Maar hij had de kussingen van Jezus' mond liever dan al dat aardse bezit. Eén belofte in de toepassing is een kus van Jezus' mond. Ja. En daarin wordt de bruid bevestigd. Nog als ze zelf ook 10 keer overboord met Jona. God houdt zijn woord gestand, hij zal zijn roeping nooit herroepen. Die geroepen zijn tot de bruiloft des lams, die zal die nooit herroepen of loochenen. Want geliefden, die zijn gekocht met het dierbare bloed van Christus. En geliefde, het geloof vertrouwt op de belofte en verlaat zich op het ja-woord van Christus. Dus de belofte, Christus en de belofte zijn daarom nooit te scheiden. Je kunt alleen maar een belofte krijgen in Christus. Anders niet. Er zijn ook tijdelijke beloften die worden in het woord geopenbaard. Kain die kreeg ook een belofte. Dat hij nooit vermoord zou worden en dat de Heere zich zou wreken wie Kain zou om het leven zou brengen. Dat was een tijdelijke belofte. Daar is hij niet mee zalig geworden, want Kain is voor eeuwig verloren gegaan. De zoon der verderfenis. En Eva die had uitgeroepen, ik heb een man van de Heere verkregen. Ze dacht dat ze de Christus al gebaard had. Het was een duivel. Maar geliefde, Abel. Weet je wat Abel betekent? Lucht. Niks. En Abel die kreeg genade in de ogen des Heren. En het offer van Abel nam de Heren aan, maar het offer van Kain nam de Heren niet aan. Er zat geen verschil in die offerhandel. Maar er zullen er twee zijn op een wet. De een zal aangenomen en de andere verlaten worden. God maakt onderscheid, niet die mens. Mijn geliefde, we hebben in onze dagen hebben we een gedragstheologie gekregen. Die heeft men, de leer van de rechtvaardiging van de goddeloos is ingeruild voor een gedragstheologie. Voor een gedragstheologie. En dan zeggen ze Rachel, de vrouw van Jacob, die tweede vrouw van Jacob, was eigenlijk zijn eerste vrouw. Ja, dat mens dat misdroeg zich nog wel eens, hè? Met de ephod. Of met een, hoe noem je dat ding? Zo'n idol. Terafim. Hè? Ja. En ze zegt tegen Jacob, geef me kinderen of ik ben dood. Ja. En dan schrijven ze Rachel toe dat mens onbegenadigd was. En Lea dat was dan een godvrezende vrouw. En zo wordt Gods woord nou uit elkaar getrokken. Door menselijke meningen en opinieën. Want Rachel is niet zalig geworden door de gedrag, maar door de gerechtigheid van Christus. Ja. Lea en Rachel, dat waren de moeders Israël. Hè? Die de aartsvaders gebaard hebben. De 10 stammen voortgebracht hebben. Nou, daarom waren ze niet zalig, maar er staat toch zo duidelijk in het woord. Lea en Rachel, Rachel en Lea. Rachel weende over haar kinderen, omdat zij niet zijn. En dan zegt de Heere, weent niet Rachel over uw kinderen. Want ik zal ze uit dat vijandsland wederbrengen. Omdat ik het voor u ben. Omdat ik het voor u doen zal. Ja, geliefde, dus de Heere houdt er geen gedragstheologie op na, want dan bleef de hemel leeg. Als we het leven van de Bijbelheiligen nagaan, dan komen ze er niet allemaal zo best vanaf, hè? Nee. Salomo, uitnemende wijsheid geschonken, buitengewone genade ontvangen en hij verzondigde tot in de dood. Waarom? Meer dan Salomo is hier. Mijn geliefde, er is maar één gerechtigheid die redt van de dood en dat is de gerechtigheid van Christus. Daar moest Noach het van hebben, daar moest Abraham het van hebben, daar moest David het van hebben, Simson moest het ervan hebben. En zo wordt er een volk zalig in en door de gerechtigheid, door de toegerekende gerechtigheid van Christus. Dus als Christus zaligmakend tot je ziel spreekt, geliefde, dan krijg je geen tekst, maar de zaligheid. Dat is heel wat anders, hè. Over de belofte van het evangelie bestaat enorme verwarring. Sommigen zeggen een belofte te hebben gekregen, maar ze kennen Christus nog niet. Nou, dan heb je nooit geen belofte gekregen. Die in Christus ja en amen is. Nee. De belofte van het evangelie zeggen niet wat God gaat doen, maar wat hij reeds in Christus gedaan heeft. Ja. Dat is zaligheid. God was, hoor je het, verleden tijd. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. De zonde hun niet toerekende. Dus God is de wereld, hij is de duivel, de gevallen mens een eeuwigheid voor geweest. God loopt niet achter de feiten aan. Een mens loopt achter de feiten aan, hè, ook na ontvangen genade. Maar als je de belofte in Christus deelachtig mag zijn, geliefde, dan ben je het eeuwige leven deelachtig. Want dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God in Jezus Christus, die hij gezonden heeft. Maar geliefde, vanwege een onzuivere prediking, wachten er velen op hetgeen reeds geschied en volbracht is. Ja. Het ongeloof zit er slechts tussen, wist je dat wel? Als je nog in een onbekeerde, onverzoende staat verkeert, dan zit slechts het ongeloof ertussen. Maar dat is niet het enige. Dat is niet het enige. Kijk, tegenwoordig, ik heb het vanmorgen al gezegd, velen maken van het geloof een nieuwe Christus. Mijn geliefde, een ziel moet wederom geboren worden. Dus er moet een daad Gods in je leven plaatsvinden, anders zal je nooit geloven. Nooit. Er moet een daad van boven naar beneden plaatsvinden. De Heere zegt, doden zullen horen, de doden zullen horen, de stemmen des zoons van God. Dus er moet een levendmakende daad in je leven plaatsgrijpen. Die buiten, die geheel buiten ons geschiet, waar we het voorwerp van zijn. Ja. Dus Christus die het leven is, handelt alleen met doden. Nou, dat is een slag voor de gereformeerdheid. Dat is een slag voor de reformatorische beweging. Dat God alleen met de doden handelt. Ja. Want die jongeling uit Nain, daar kon hij zijn genade aan kwijt. U zegt zijn genade aan kwijt? Ja. Hernieuwde genade, want die jongeling die was zalig gestorven. God die wekt geen verdoemde op. Moet goed onthouden. Die jongeling was met zijn ziel al in de hemel, net zoals Lazarus. Was met zijn ziel al in de hemel. En als Lazarus zijn graf werd uitgeroepen, door de Heer Jezus Christus, door de opgestane levensvorst, ja toen was hij nog niet opgestaan, maar wel door de kracht van zijn opstanding, dan wordt Lazarus weer uit de hemel geroepen. Om nog een poosje in dit ondermaanse te verkeren. En zo ook die jongeling te Nain. Dat zou wel geweest zijn, geliefde. Dat zou wel geweest zijn. Maar toch hebben ze daarin de Heeren niet tegengesproken. Want die mensen die wilden de wil des Heeren en de raad des Heeren volbrengen. Ja. Nou, geliefde, als er nu sprake is van de toepassing. Hè, kijk, er zijn wel beloftes, dat moet ik eerst zeggen, die nog om vervulling vragen. Maar die hebben slechts betrekking op de tijd. Op de tijd. Dat heb ik u al gezegd, hè. Kaan die kreeg ook een tijdelijke belofte. En zo kan ik er nog meer op noemen. Het verbond met Noach is tijdelijk, temporair. Het Noachitische verbond. Want straks, geliefde, we zien hier maar een halve regenboog. Maar straks zullen we hem zien rondom de troon, gesloten. Dan is de tijd overgegaan in de eeuwigheid. Maar als er sprake is van toepassing, verbinden de beloften die in Christus ja en amen zijn, de zondaar direct zaligmakend aan Christus en de zaligheid. Ja. Kijk, er staat ook niet die en die belofte is onze zaligheid, maar die God is onze zaligheid. Wie zal dan die hoogste majesteit niet met eerbied prijzen? Als God onze zaligheid is, geliefde, dan spreekt Hij gewis tot elk die voor Hem leeft. We hebben niet meer een zwijgend God vernoemd. Hier hebt u zijn woord. Daarin spreekt de Heer. En door de prediking laat Hij zijn stem horen. En die bruid die zat te luisteren, de bruid van het Hooglied, die zat ook onder die prediking. En dan zegt ze, dan roept ze opeens uit, dit is de stem mijn liefste. Daar roept ze het uit. Dus de Heere die maakt zich bekend, hij openbaart zich door woord en geest. Stel je nou altijd onder dat woord, geliefde. Grijp geen andere middelen te baat, maar het woord, daar kun je de Heere in vinden. Echt waar. Door het woord openbaart hij zich aan verloren zielen. Ja, en de bruid die was zalig gesproken, geliefde, en daarom spreekt zij. Hè? Paulus zegt, hè? Wij hebben geloofd en daarom spreken wij. Zij leeft en daarom gelooft zij. Zij gelooft en daarom getuigt zij. Ja, geliefde, en het geestelijke leven van de bruidskerk is onsterfelijk. Een uitverkoren vat is voor zijn bekering onsterfelijk, lichamelijk onsterfelijk. En de bruid is na de waarachtige, nadat ze toegebracht is in de tijd, geestelijk onsterfelijk. Zalig, zalig onsterfelijk. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Want elke ziel is onsterfelijk. We hebben allemaal een onsterfelijke ziel. Maar hoe onsterfelijk, geliefde, waarin is dat geopenbaard? Hè? Door onze val zijn we voor eeuwig verloren. We liggen reeds verloren omdat we niet geloven in de Zoon van God. We gaan niet verloren, maar we liggen reeds verloren. Maar als zo'n ziel wordt toegebracht in de tijd in Christus, dan wordt die ziel zalig en sterfelijk. Ja. Dus het geestelijke leven van de bruid is onsterfelijk, zalig, onsterfelijk, want zij is met een man getrouwd, hè, die het eeuwige leven voor haar is. Jezus die ons leven is. Hè? De bruid die verkiest de omhelzing van de bruidegom, omdat ze krank is van liefde. Dat is niet haar liefde, geliefde. Daar bestaan ook zoveel misvattingen over. Mensen die schermen met de liefde. Ik zeg, nou, je schermt maar horizontaal. Met een horizontale vraag. Want als Paulus zegt, de liefde van Christus dringt ons. Dat was niet zijn liefde, maar dat was de liefde van Christus in hem. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Kijk, daar heb je. Dat is die uitgestorte liefde Gods, hè, die de Geest, de Heilige Geest, die ons gegeven is, wij die geloven, die ons gegeven is, uitstort in het hart. En die liefde, geliefde, daarvan was de bruid krank. Ja. Nou, zulke krankheid is niet tot de dood. Als je krank bent van liefde, dat is niet tot de dood, maar tot heerlijkheid Gods des Vaders. De bruid die verkiest de omhelzing van de bruidegom. Ze heeft geen andere minnaars, ze heeft maar één minnaar en dat is Christus. Ja. Dus die tweede trooster, geliefde, die neemt de liefde van Christus mee. Die troost niet alleen de kerk met de woorden van Christus, met de belofte in de verzegeling ervan. Want de bruidskerk moet in Christus verzegeld worden. Daartoe is de tweede trooster geschonken. Maar die neemt ook de liefde van Christus mee. En die stort hij uit in dat wedergeboren hart. Die woont in haar als tweede trooster, hè, als verzegelaar van het volbrachte werk van Christus. Maar het ligt nog dieper, geliefde, want als de bruid zegt, hè, keer om mijn liefste, hè, dan zegt ze, wend u zich tot mij. Dat is niet een tijdelijk wenden, hè, want Asaf getuigt niet van een tijdig, dat was toch ook de bruid van Christus, dat geloof ik toch wel, hè, Asaf. Die getuigt niet van een tijdig nabijheid des Heren. Hij zegt, ik zal dan gedurig, dat is eeuwig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand gevat hebt. Dus totdat de dag aankomt, geliefde, dan zal de tijd overgaan in de eeuwigheid. Het eeuwige leven, he, wordt hier in het tijdelijk al geopenbaard. He. Als de eeuwigheid in de tijd komt, geliefde, wordt een ziel wederom geboren, want dan komt de eeuwigheid in de tijd. Het eeuwige leven wordt aan deze zijde van het graf al gekend door Gods beminde. He, God te kennen en Christus te kennen, dat is het eeuwige leven. Letterlijk, werkelijk, geestelijk. En als de dag aankomt, als de schaduwen vlieden, als er geen bedeksels meer zijn, geen verhindering, geen strijd, geen aanvechting, geen bekommernissen, geen vervaarnissen, geen muizenissen, geen benauwdheden, geen angst, geen moeite en geen pijn. Want als die dag aankomt, geliefde, als die dag gekomen is, dan zullen Gods kinderen met ziel en lichaam verenigd worden en altijd bij de Heere wezen. En dat is die zalige gelukzalig, die eeuwige gelukzaligheid. Daar zal ik voor eeuwig bij u zijn, o God, mijn heils, mijn toeverlaat. Totdat de dag aankomt, hè, dat hebben we vorige keer betrokken op de laatste dag, hè, de dag van de wederkomst van Christus, de oordeelsdag. Maar die dag waarover de bruid spreekt, hè, dat kan ook betrokken worden op de dag van de komst van Christus in het vlees, dat heb ik u vanmorgen enigszins gezegd. Want de bruid die leeft nog hier in de oud-testamentische bedeling. En zij ziet uit naar de dag van de vervulling van Gods belofte omtrent de komst van Christus in het vlees. En na een lange nacht van schaduwendienst moet eindelijk de dag aanbreken waarop het einde van de wet zal geopenbaard worden overeenkomstig Gods belofte. Omtrent het beloofde zaad. He, daar hebben onze aartsvaders rijkhalzend naar uitgezien, he, naar de komst van Christus in het vlees. He, ze hebben de belofte wel gekregen, maar de vervulling van de belofte hebben ze niet gekregen. Ja, door het geloof. He, maar niet in de tijd, in hun tijd is dat nog niet in vervulling gegaan. En dat, geliefde, die verklaring ligt er ook zeker in deze tekst. Maar we hebben u vanmorgen al gezegd en gewezen, he, totdat de dag aankomt en de schaduwen zullen vlieden. Kijk, dat wijst toch meer op de wederkomst des Heren. Op die dag waar er geen nacht meer zijn zal. Ook geestelijk niet. En ook tijdelijk niet. Er zal altijd licht zijn in de hemel. Daar is de eeuwige heerlijkheid. Want ze zullen verlicht worden door het lam die hun kaars zal zijn. Daar zal die blijdschap onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppen stijgen. Ja. En geliefde, is dat, we zien dat in dat boek Hooglied, zien we dat bevestigd. De bruid die verlangt naar zijn komst door woord en geest, maar die zit ook uit naar zijn wederkomst. Die zoekt hier bevestigd te worden door het geloof. Dikwijls verkerend in de kloven de steenrotsen, maar steeds door haar bruidegom weer opgezocht. In het toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want de Heere die hoort gane zijn bruid die ziet zijn bruid gaarne aan de troon van zijn genade. Hij ziet zijn bruid graag kermen, maar hij ziet zijn bruid vanwege de zonde en afmakingen. Maar hij ziet zijn bruid ook gaarne zijn lof vertellen. Want dit volk heb ik mij geformeerd, zegt de Heer. Die zullen mijn lof vertellen. En door die inkomst van de bruidegom, geliefde, dan gaat die bruidskerk hijgen en verlangen naar het einde van de strijd in dit meesterschap der ellende. Ze worden niet levensmoe, maar ze worden wel de zonde zat. Ze worden zichzelf moe. Omdat ze altijd maar dat ellendige vlees tegenkomen. Vleeselijk verkocht onder de zonde. En een dichter die zingt ervan, hoe dichter ik nader bij het huis van mijn vader, hoe meer dat ik hijg naar het einde van de krijg. Nou, Gods kinderen begeren de hemelse volmaaktheid te aanschouwen. Dat geloof zal niet eeuwig duren. Het geloof is maar tijdelijk. Dat is geen tijdgeloof. Nou bedoel ik niet het tijdgeloof. Het zaligmakende geloof zal ook niet altijd duren. Absoluut niet. Want het geloof zal overgaan in aanschouwen. In de hemel is er geen geloof meer. In de hemel is er geen enkel geloof meer. Nee. Daar is alleen aanschouwen. We zullen God zien van aangezicht tot aangezicht. Als we hem hier in de tijd in Christus hebben leren kennen. Dus Gods kinderen begeren de hemelse volmaaktheid te aanschouwen. Die zij hier door het geloof in Christus bezitten. Paulus zegt, ik jaag erna naar die volmaaktheid, naar de prijs der roeping Gods, geliefde, of ik het ook grijpen mocht. U zegt, dat klinkt nog wel Arminiaans. Nou wacht even, hij zegt er nog wel bij, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Nou, er is een strijd des geloofs en een jagen naar de prijs van het wit. Van het wit dat ziet op de volmaaktheid. Maar Gods kinderen zijn in Christus reeds volmaakt door de toegerekende gerechtigheid van Christus. Maar ze zijn hier in, als het ware in ondertrouw. Straks is de bruiloft des lams. Straks. Ik heb vanmorgen gezegd, de bruid rust op het ja-woord en vertrouwt volkomen op het ja-woord van Christus. Dat zal die nooit herroepen, bruid van Christus. Zal die nooit herroepen, nee. Dus er is een strijd des geloofs. Eerst moet Gods volk over die smalle weg. En de Heer heeft zijn volk een strijd bereid. Ja. En Gods volk loopt op een gebaande weg ten hemel. Hoewel die weg smal is en onbegaanbaar voor het ongeloof. Want de smalle weg is onbegaanbaar voor het ongeloof, geliefde. Maar als je een dwaas in Christus mag zijn, als je een dwaas in Christus mag worden, dan staat er in Gods woord, waarop de dwaas niet zal dwalen en waarop hij zijn voet niet aan de steen zal stoten. Dat heeft God bereid voor degenen die hem vrezen. Het is een gebaande weg, want Christus is die weg voorgegaan. Ik moet het nog nader zeggen, hij is de weg. Hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Christus is de weg tot de Vader. Maar geliefde, nou is Christus zelf de zaligheid. Nou moet ik dat goed verklaren, want kijk, sommige predikanten maken zo'n scheiding tussen de zoon en de vader. Dat is ook zo ketters als mijn wezen kind. Want Christus zegt, ik en de vader zijn één. En dat was voor de discipelen zelfs een verborgenheid. Als Filippus, als die van de vader spreekt, dan zegt Filippus op een gegeven moment, toon ons de vader. En het is ons genoeg. Nee, zegt Christus Filippus, nee, nou heb je het niet goed verstaan, want die mij gezien heeft, zegt hij, die heeft de Vader gezien. Kijk, de Heer Jezus Christus is de Zoon van God. Hij is zelf God. Hij heeft dezelfde almacht als God de Vader. Hij heeft dezelfde autoriteit als God de Vader. Ik moet nog nader zeggen, hem is alle macht gegeven. Ik heb alle macht in hemel en op de aarde. De Vader heeft al de macht op zijn Zoon gelegd. Al de autoriteit. We zullen hem straks als rechter ontmoeten, geliefde. Als je hier in de tijd het lam niet gekust hebt, dan zal je straks de rechter ontmoeten van hemel en aarde. En dan zal je niet kunnen bestaan voor zijn aangezicht. Christus had dus als de Zoon van God heb ook vergevende macht. Hij is machtig, almachtig om de zonde te vergeven. Sommige zielen worden duidelijk door de Vader vrijgesproken, maar de meeste zielen worden door de Zoon vrijgesproken. En het is altijd door de Zoon. Dat is altijd door de Zoon. Ook als hij door de Vader vrijgesproken wordt. Want dat zal mij zijn als de wateren van Noach. Dan is duidelijk God de Vader aan het woord. Maar in Christus hoor. In Christus. De Heer Jezus zegt het. Wendt u naar mij toe. En wordt behouden. Kom herwaarts tot mij. Zie je. De Vader en de Zoon spreken hetzelfde. Als de Vader zegt. Wendt u naar mij toe, alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Dan zegt Christus met dezelfde woorden, komt herwaarts tot mij, gij alle die vermoeid en belast zijn. Ja, dus geen scheiding maken, wel onderscheiden. Hè. Er zijn drie personen in het goddelijke wezen onderscheiden, met onderscheiden werkingen. En ze werken toch tegelijkertijd. Niet afzonderlijk in die zin. De geest Gods zweefde over de water als toen God de aarde geschapen heeft. En door de Zoon is alles geschapen. Hij is het begin der schepping Gods. Daar zie je die heilige harmonie in die goddelijke drievuldigheid. En ook in de herschepping, geliefde, dat is het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Daarom wordt de kinderen ook gedoopt in drie enige naam. Dat is een werk van een drie enige God. Tante Lene zei altijd, we moeten met een drie-enige God verzoend worden. Daar heb je het. Daar heb je het. En kinderen worden gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. God is drie. De drieheid in de eenheid en de eenheid. Kijk, dat wordt nou wat nou gezegd, dat wordt in onze dagen uiteengetrokken. De eenheid in de drieheid. En wie daar een tornt, kan niet zalig worden. De drieheid in de eenheid en de eenheid in de drieheid. Die goddelijke drie-enige leer van die drie-enige God. Als je daar een torn kun je niet meer zalig worden. Dan is het afgelopen, dan is het afgesneden. Maar als Christus de weg is, en dat is die, onze weg persoonlijk, hè, dan is het een gebaande weg. Hè, die smalle weg ten hemel waarop de dwaas niet zal dwalen. En zijn voet zich niet aan een steen zal stoten. Maar geliefde, over die strijd des geloofs, daar kan niet simpel gedacht worden. Daar wordt maar al te vaak simpel over gedacht. Ik hoorde daar nog een man spreken, vraag maar om armmakende genade. Ik denk, man, je weet niet waar het doorheen gaat. Die mensen die denken, hè, die horen een mens getuigen. En dan denken ze dat hij een beetje doorvloeit. Dat is de godsdienst van vandaag. Dat is toch al iets van vandaag. Hè? Als de Heer zegt, ik heb mijn volk geformeerd die me lof zullen vertellen. Dat is zwaar verdacht in onze dagen. Dat is zo zwaar verdacht, geliefde. Toen Christus daar ging getuigen van dat hemelse brood dat uit de hemel is nedergedaald. Toen riepen ze uit, deze reden is hard. Wie kan dezelfde horen? En weet je wat de Heer Jezus tot zijn discipelen zei? En toen gingen ze allemaal van hem weg. En toen zei de Heer Jezus tegen zijn discipelen, wilt gelieden ook niet weggaan? Wil je ook niet weggaan? Is het je ook te hard? Maar toen kwam het werk in Christus openbaar. Toen die aan Petrus. Heren, tot wie zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En dan klinkt het. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemel is. Nou geliefde, kennen we dat nou? Kennen we dat nou? Heeft de Heren. Ja, zet mij als een zegel op uw hart. Kennen we dat, geliefde? Vanuit dat ware geloof kennen we dat. Dus over de strijd des geloofs kan niet simpel gedacht worden. Want die bruid, geliefde, die bruid van Christus, die gaat door de hel naar de hemel. Echt waar, hoor. Dat is ook zo'n verdachte leer in onze dagen. Dat gaat zo zoetjes. Allengskens, zeggen ze dan, dat verdoemelijke woord. Allengskens op Jezus aan. Nou, vergeet het maar. Zo gaat het niet. Zo gaat het echt niet. Die bruid van Christus. Weet je wie de bruid van Christus was? Dat was Hanna. En weet je wat Hanna zegt? De Heere dood en maakt levend. Hij doet er hellen nederdalen en wederuit opkomen. Dat mens dat wist het. Dat wist het bij bevinding. En tegenwoordig schoppen ze de bevinding overal de kerken uit. En daarmee Gods volk. En daarmee de kandelaar. En daarmee jagen ze de geestenkerk uit. Dan heb je nog een stuk rechtzinnigheid waar God niet in is. Mensen, 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 bedrieg jagen toch niet voor de eeuwigheid. Met die vervloekte, onbewuste wedergeboorteleer. Dan hebben ze het eerst over de levendmaking. En als je 80 jaar wordt, als je het beleven mag, als je gelukkig bent, dan beleef je ook nog een keer de rechtvaardigmaking. Het is een leer uit de hel. Want die jij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die jij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Hoor je het? Het geestelijke leven begint met Christus. En als je dat ontkent, ben je een duivel. En de weg der ontdekking gaat eraan vooraf. En gaat ook door, maar dan in evangelische zin. Hè? Want die eerste benauwdheid, daarvan zegt de Heer, die keert niet weer. Nee, die keert niet, die wettische benauwdheid keert niet weer. Gods volk heeft het wel eens vreselijk benauwd. Maar dat is een geloofsbenauwdheid. Ja, of een benauwdheid vanwege de zonde. Hè? Want je moet maar rekenen dat Simpson wel benauwd geweest is in die molen, in dat maalhuis. Dan moet je maar op rekenen hoor. Zijn ogen eruit gestoken, God kwijt. Hè? Maar toch heeft Simpson daar zijn zonde beweend. Omdat Christus zich nieuwelings aan hem geopenbaard heeft. En u zegt, hoe weet u dat? Er staat wat in Gods woord. Hè? En zijn haar begon weder te wassen. Kijk, dat was de herstelling in de genade, maar ook de herstelling in zijn ambt en zijn haar. U zegt, dat is toch normaal? Nou, voor Simpson niet. Voor Simpson was dat een eeuwenwonder. En zijn haar begon weder te wassen. Ja, toen werd hij weer vervuld met de ere Gods, niet met zijn eigen zaligheid. Daar had hij de dood op geschreven. Want dan werd hij vervuld met die God der zaligheid. Dan zegt die Heere nog één keer die kracht. Nog één keer. Was hij zo afhankelijk van God en dan staat hij daar als een bedelaar aan de troon van de genade tussen die vader en de haat en die God die een eeuwige verwoesting neer. Daarin was Simpson een type van Christus. Christus heeft een noodlottige ruk aan de hel gegeven met zijn wijd uitgespreide armen. En geliefde, nou moest Simpson die armen weer naar beneden doen. Want mijn ziel zegt die sterven met de Filistijnen. Maar Christus die houdt zijn armen wijd uitgespreid. He? Kom herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Want hij heeft de hel overwonnen, hij heeft de duivel overwonnen, hij heeft de dood verslonden tot overwinning. En daarvan mag Simpson reeds eeuwen zingen. He, tot zijn lof en prijs. Dus over de strijd des geloofsgeliefden kan niet simpel gedacht worden. Ik heb er u een enkele track vanuit het leven van Simpson van getekend. Want de weg naar de hemel gaat door onmogelijkheden heen. Door onmogelijkheden. Hè? Daarvan kunnen Gods kinderen ook getuigenis afleggen. Hier scheen ons het water te overstromen. Daar werden we bedreigd door het vuur. Duizend zorgen, duizend doden kwellen mij angst. Vallig hart. Veel rampen zijn des vrome lot, maar uit die alle redt en God, hij is haar heil alleen. En dan zegt de bruid, hè, wend u, hè, keer om mijn liefste, wend, dat betekent wend u tot mij. Want zijn komst, uw komst is het die mijn heil volmaken kan. Dus de bruidskerk van Christus heeft een strijd te strijden. Hè. Niet in eigen naam, maar onder de banier van koning Jezus. Door het geloof. Hè? Dat is de strijd des geloofs. En wie de strijd niet wettig strijdt, geliefde, die zal niet behouden worden. Er zijn er velen die strijden. Dan strijd je ook een wettige strijd. Een wettige strijd is de strijd des geloofs. En die strijd, daarvan staat de overwinning vast. Want de volleinder des geloofs heeft die strijd reeds. Die is uit die strijd als overwinnaar tevoorschijn gekomen. Toen moest de duivel, hè, dat staat toch in de moederbelofte, hij zal zijn kop vermorzelen. Nou, dat heeft de Heer Jezus gedaan. Op Golgotha heeft hij zijn kop vermorzeld. Het is een overwonnen vijand. Ja. Dus het is geen strijd die nog gestreden moet worden. Nee. Christus is reeds als overwinnaar uit die strijd tevoorschijn gekomen en heeft de duivel, de hel, de zonde en de dood en het graf aan zijn voeten onderworpen. Gods volk hoeft voor het graf niet te vrezen. Menigmaal vreest Gods volk het het wordt ook de laatste koning der verschrikking genoemd. Hè? Praat nooit makkelijk over de dood, geliefde. Het is de laatste vijand die over, maar die is overwonnen. Hè? God hebt, Christus heeft de dood verslonden tot overwinning. En Christus is als overwinnaar, hè? Daarom zegt Paulus, in hem zijn wij meer dan overwinnaar, hè? Die ons lief gehad heeft van voor de grondlegging der wereld. Dus de uitkomst van die strijd des geloofs, die is dan ook verzekerd in Christus. En daarom, wij die geloven zijn meer dan overwinnaars in hem. Hoe zwaar de stormen ook zullen woeden in dit leven, geliefde. We hebben vader, jouw naam is met een lichtversie, ja dat noemen ze een lichtversie, maar het is geen lichtversie. Als je dat door het geloof mag verstaan, dan heb het zoveel gewicht, geliefde. Wij hebben vader, zoon aan boord en het veilig strand voor door. Ja, dat mag Gods volk zingen. Want de kroon der overwinning, kijk dat anker der hoop, geliefde, dat hoef je niet in de hemel te werpen, want dat is al ingegaan. Met de hemelvaart is dat anker ingegaan in dat binnenste heiligdom. Die hoge priester, die ging dat heilige der heiligen in. Nou kon die oud-testamentische hoge priester met een kleine H, hè, die kon niet voor God bestaan, want die moest zelf door bloed gereinigd worden. Maar nou is die hemelse hoge priester met zijn eigen bloed erin gegaan. En hij heeft zijn volk op zijn borst meegenomen. Die borstlap, de hoge priester had een borstlap met 12 stenen. Zo draagt Christus zijn volk op zijn hart. Hij voert een hemel op vol eer. De kerker met zijn buit vol eer. Dus de uitkomst van de strijd des geloofs is verzekerd in Christus. De kroon der overwinning ligt klaar. Niet om die op ons eigen hoofd te zetten. Want straks zullen al de geheiligden die kronen nemen en werpen voor de voeten van het lam. Door u, om hem de eer te geven. Ja. In die geloofsverwachting, daarin leeft de bruid van Christus. Ze verlangt naar het volle licht, totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden. Ze had van dat licht ontvangen. Dat licht schijnde in de duistere plaats. Dat had ze hier door het geloof leren kennen. Maar nou leeft ze in de geloofsverwachting naar het volle licht. Wanneer komt toch die dag dat ik bij u mag wezen en zien uw aangezicht geprezen? En die bruid weet dat die dag komen zal. Een dag waarop de schaduwen zullen vlieden. Een dag waarop ze de koning zal zien in zijn schoonheid. De bruid maant de bruidegom tot spoed. Om haastig tot haar te komen. Dat zegt ze, wordt gij gelijk een ree of een welp der herten. Waar is een welp of een ree nou een symbool van? Van een snel dier. Herten kunnen ontzettend snel rennen. Wordt gij gelijk een ree of een welp der herten? Dat is ook een schoondier. Een hert is een schoondier. Ja. Omdat ze verlangt dat de Heere zal wederkomen. Zoals hij beloofd hebt te komen. Wat hebt hij beloofd te komen? Zie ik om haastiglijk. En mijn loon is met mij. Om een iegelijk te vergelden nadat zijn werk zijn zal. Ja. En ze verlangt om de Heere, net als Asaf, ik zal dan gedurig bij u zijn in de eeuwige heerlijkheid, door aanschouwen om nooit meer terug te zien, geliefde. We zullen er eens van zingen. En hoe, ik weet alleen niet welk psalmvers dat is. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan indrukt voor uitzicht mij verheugde. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij een kort verzadiging van vreugde. De liefelijk heen van zalig hemel leven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. heeft nog een wens waarvan ze getuigt. Wordt gij gelijk een ree of een welp der herten op de bergen van Beter. Een ree en welp, die bewegen zich snel en bewegelijk en gemakkelijk over de bergen en door de dalen. Als hier een ree achterna zit of een hert, dan ben je hem zo kwijt. Want zo zie je ze en zo zijn ze verdwenen. Op de bergen van Beter, wat is dat eigenlijk? Dat is Bethel. Dat is op de grens van Juda en het land van Mesopotamië. Waar Jacob zijn vrouw ging halen, of zijn vrouwen. Als hij daar vlucht voor Esau, ligt hij daar. En Jacob lag eens plat op de grond met zijn hoofd op een steen als een verloren zondaar, achtervolgd door de bloedwreker. En op die plaats gelieten ging de hemel open. En God openbaarde zich aan Jacob tot zijn eeuwige zaligheid. Ja, op de bergen van Beter, hè? Bethel, huis, broodhuis. En daar werd Jacob, hè, daar werd Jacob, de bedrieger, als een goddeloze gerechtvaardigd. Niet in Peniel, maar in Bethel. Tegenwoordig weten ze het onderscheid niet tussen Bethel en Peniel. Dan zeggen ze Bethel is de levendmaking en Peniel is de rechtvaardigmaking. Nou, dat is wat een hutspot, wat een hutspot. In Peniel zakte Jacob door zijn bekering. Dat is heel wat anders dan een rechtvaardigmaking, dat is de tweede bekering. Wanneer Jezus zegt tegen Petrus, als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterk uw broeders. Daar heb je de tweede bekering. Ja. Om Christus tot je bekering over te houden. De gang van Jacob is de gang van de bruid. Jacob is de bruidskerk. Van Bethel tot Peniel en van Peniel weer tot Bethel. Zie je hoe schoon? Op de bergen van Bethel, daar wil God wonen, tussen zijn volk, hè? Die in de laagte woont. Als lelie onder de doornen. Ja. Maar de Heer, die geliefde, die daalt ook in die diepte af. Die gaat ook dat dal in. Hij is in onze laagte afgedaald, geliefde, door de komst in zijn vlees. De enige geboren Zoon van God heeft onder ons gewoond. Hè? Wij die in deze lage wereld, dat kan je ook op twee manieren opvatten. Hè? Wij hebben deze wereld laag gemaakt. En in Babel wilden ze een toren bouwen om weer gemeenschap, om weer in contact met God te komen. Wat een dwaasheid. Wat is een mens toch dwaas? Hè? Maar God woont in de laagte. Bij een verbrijzelde en nederige geest, daar woont God. Daar wil die wonen. Hij heeft onder ons getabernakeld, hè, ons gered en gewijd. En hij zal ons ter dood toe geleiden. Naar het Jeruzalem dat boven is. Welk is ons allermoeder. Dus Bethel is broodhuis. Hè. Daar wordt de rust geschonken, het vette van Gods huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt. En daar werd Jacob in liefde dronken. En hij bouwde de Heer een altaar. Hij zegt, dit is een plaats Gods, een plaats des gerichts. En hij noemde het de plaats Bethel. Ja. Geliefde, bent u wel eens krank geweest van liefde, hè? Krank geweest van de liefde van Christus, hè? Want we zijn van nature krank van de zonde. En zo dodelijk krank, geliefde, daar is geen genezen meer aan. Daar is geen opknappen meer aan. Als God een ziel herstelt, doet hij dat niet hervormd hersteld, maar doet hij dat in Christus. Dan kan je hersteld worden in Christus, vernieuwd worden betekent dat. De Bijbelse herstelling is vernieuwing. Dat is geen restauratie, dat is vernieuwing. En daar moet de bruidskerk het van hebben, van zijn inkomsten, van zijn herscheppend en onderhoudend werk. En daarom bidt ze of hij tot haar komt. De bruid moet het hebben van een komende Christus, van een geopenbaarde Christus, van een levende Christus, van een onderhoudende en trouwhoudende Christus. Van hem die haar leven is. Nou, Christus was haar leven en dan is ook het sterven gewin. Want de bruid die gaat een hemel in om koninkrijken te erven. het koninkrijk dat voor haar is weggelegd van voor de grondlegging der wereld. Mijn geliefde, hier verkeert zij in het ondermaanse, maar ze heeft haar voet op de maan. He, dat, daar heb je het. De vrouw, de kerk, heeft haar voet op de maan. Ze heeft haar voet gezet, onderworpen aan dit ondermaanse leven. Ze is aan deze wereld gestorven. Daar heb je de bruidskerk van Christus. Ze heeft haar wandelingen in de hemel, dus dat betekent haar maan, de voet op de maan. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Ze had haar schat in de hemel. Waar Christus, waar haar bruidegom verkeert. Waaruit zij hem verwacht. De bruid die leeft in geloofsverwachting van de wederkomst. En de geest en de bruid zeggen kom. Hoor je het? De geest en de bruid zeggen kom. De bruid zeggen door de geest. En dat is dezelfde bruid hoor. De bruid uit Openbaringen, dat is dezelfde bruid als het hier over gaat. Precies hetzelfde. Wie dat zeggen kan, omdat Christus tot haar gekomen is zoals ze is. Haar genomen heeft, haar gerechtvaardigd heeft, haar vernieuwd heeft, zoals hij is. Zij is gekomen zoals zij is. En die bruidegom die heeft haar vernieuwd zoals hij is. Versta je dat? En dan getuigt ze tot de dochteren van Jeruzalem, kom ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin. Dat is niet het aardse Jeruzalem, dat is het hemelse Jeruzalem. Wij treden uw poorten in, hè? Dat is de Godstad. O dochter, zie en neig uw oor en vergeet uw volks en uw vaders huis. Zo zal de koning aan uw lust hebben. Aan uw schoonheid, terwijl hij uw Heer is, zo buig u voor hem neder. Dus de bruid, geliefde, dat is de vrouw van het lam. Ja. En dat wordt eigenlijk het nieuwe Jeruzalem genoemd. Want kijk, het nieuwe Jeruzalem, dat is niet een of andere stad, een lege stad, hè, waarin Gods volk dan binnentreedt. Nee. De vrouw van de bruid wordt genoemd het nieuwe Jeruzalem. Ja. Waar God is, alles en in alle, dat is het nieuwe Jeruzalem. Het oude volk zei wel eens, als God in de hemel niet was, dan zou ik er niet willen wezen. Nee. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Dat is Christus. De eeuwige God zei u een woning. Zie je? Van onder eeuwige armen. Hè? Dan mag hij in God wonen. Hè? In zijn aanschijn verkeren. Hè? Zonder verschrikken. Wat zal dat zijn, geliefde? Wat zal dat zijn? Die eeuwige gelukzaligheid. Waarvan Paulus en al Gods volk een voorsmaak gehad hebben. Maar dan zegt hij het. Er is geen mond die dit uitgesproken heeft. Geen pen beschreven. En in geen boek geopenbaard. Wat dat zal zijn. Wat dat zijn zal. Wat God heeft bereid. Voor zijn vrouw, hè, voor de vrouw van het lam, voor zijn bruidskerk. De schoonheid en heerlijkheid van het nieuwe Jeruzalem worden beschreven, geliefd, in Openbaring 21. En beperkt zich niet tot het boek Hooglied. Het ganse woord proclameert de heerlijkheid van Gods tempel, de stad Gods, het nieuwe Jeruzalem. Ja. Laat God uw tempel zijn. Als je nou van de kerk verstoken bent, laat God uw tempel zijn. En Christus je kerk. Dan heb je meer dan genoeg hoor. Dan heb je meer dan genoeg. Want het lam zal in het midden zijn en er zal haar kaars zijn. Ja. Het ganse woord, geliefde, proclameert van de heerlijkheid van Gods tempel. Waarin God zal zijn alles en in alle. De bruidskerk van Christus staat een heerlijke toekomst te wachten. Een toekomst waar nooit geen einde meer aan zal komen. Ja, het woord zegt het, hè, want daar zullen zij, Gods knechten met hun zaad, zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. Weet je wat dat is, erfelijk wonen? Eeuwig wonen, erfelijk. Die erfenis die zal nooit meer van hun weggenomen worden, erfelijk wonen. Zonder dat zij ooit nog verhuizen zullen. Ja, hier woonden ze maar eens vreemd, David of Abraham was maar een tenderwoner, hè. Dan hier, dan daar, dan zus en dan zo. In het beloofde land, hè, er kwam een hongersnood, mooi notabene, Moet je notabene een erfgenaam van Christus zijn. En dan woon je in een land wat je beloofd is en kom in hongersnood. Moet die vluchten naar Egypte. Nou, dat had God niet geboden. Hij had gerust in het beloofde land kunnen blijven. Maar het is na zijn voorzienigheid wel zo gegaan. Hè? Maar straks, geliefden, zullen ze erfelijk wonen. Om nooit meer te vertrekken. Hè? Dat is Jeruzalems huis, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Daarin zal de bruid van Christus erfelijk wonen. Als erfgenaam van God en mede-erfgenaam van Christus. Kijk, God wil de eeuwigheid delen met zijn duur gekochte kerk. God wil niet zonder zijn volk zijn. Hij wil met zijn volk verzoend zijn. Dat is de wil van God. Dit is de wil van God. Dat je in Christus zal geloven. U zegt, mag ik zomaar geloven dan? Ja, dat mag. Maar geloof is een gave Gods. Dat hebben mensen niet van zichzelf. Ook Gods volk niet, kunnen niet met het geloof werken. Tegenwoordig heb je zo'n hefboom beloofd. Dan haal je een hefboom over en dan... Ja. Maar geliefde, ook Gods volk is steil afhankelijk van de invloeden van de Heilige Geest. Ook ten aanzien van de liefde en het geloof. Ook van de hoop. Ja, de Heilige Geest is het die die middelen des geloofs, die die middelen der zaligheid werkzaam maakt. Een werkzaam geloof, een werkzame liefde, een werkzame hoop. Maar God wil niet zonder zijn volk zijn. En geliefde, we leven in de vooravond van zijn wederkomst. Heb je er wel eens over nagedacht? Is zijn wederkomst uw toekomst? Of is die gedachte aan zijn wederkomst voor u afschrikwekkend? De onverzoenden zullen roepen, uitroepen, bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons, want de toren van het Lam is gekomen. Kus de Zoon, opdat hij niet toorn en u op de weg vergaan zult, als zijn toren maar een weinig zal ontbranden. Kus de Zoon, op genade of ongenade. Liever te sterven aan zijn voeten. Doorzoek u zelf nauw, geliefde, of gij in geloof zijt, want de ziel verloren is al verloren. Je kunt beter 1000 keer twijfelen als 1 keer jij gaat bedriegen. Maar de bruid van Christus heeft alles, gelijk Jacob het aan Ezo getuigd. Als Ezo getuigt, broeder, ik heb zoveel, dan getuigt Jacob, man, ik heb alles. Ik heb alles verloren, doch Jezus verkoren, dat is mijn alles. Wiens eigen ik ben, mijn liefste is mijn en ik ben zijn. En dat was Jacobs enige troost en dat is ook de enige troost van de bruid. He, beide in leven en sterven. Zij is het eigendom geworden van die getrouwe zaligmaker. Die met zijn bruid getrouwd is in gemeenschap van goederen. He, door hem leven wij, door hem bewegen wij. En zonder hem kunnen we niks doen. Maar dat moet wel doorleefd worden, hè? Want van lippentaal kan de bruid niet leven. Ze had het doorleefd. Hè? Als Christus zich niet nieuwelings aan haar had gehad, geopenbaard, geliefde, dan had ze, bij wijze van spreken, nog met een gesloten mond in die kloven de steenrotsen gezeten. Ja. Maar hij was tot haar gekomen. Hè? En zijn komst is het die haar heil volmaakt had. En nou mag ze weer nieuwelings getuigen van zijn lof. Mag ze weer zijn lof vertellen van zijn liefde en van zijn nooit aflatende trouw. En geliefde, Christus, wij zijnen feilloos door deze aardse woestijn, ook in dure tijd en hongersnood. Ja, konden we dat nou altijd maar geloven, hè? Konden we dat nou altijd maar dat verdoemelijke ongeloof. Hè? Gods kinderen weten ervan, van dat verdoemelijke ongeloof. En dan krijgen ze zo'n wallig aan zichzelf, dat ze uitgeroepen, wanneer komt nou die dag? Wanneer ik eeuwig bij u zal wezen en zien u aanschijn geprezen. Ja. En de bruidskerk, geliefde, weet waarop zij rusten kan. Op wie zij bouwen kan. Hè? Wie zij vertrouwen kan. Waarop zij haar hoop vestigen kan. Ik hoor de ganse kerk van hem getuigen. Zie, deze is onze God. Wij hebben hem verwacht en hij zal ons zalig maken. Deze is de Heere. Wij hebben hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. En zo zei Jacob het ook. Op uw zaligheid wacht ik, o Heer. Het was niet zijn zaligheid, maar het was Gods zaligheid. Ja, de bruid die leeft in de geloofsverwachting. In die geloofsverwachting. Want hoe meer Christus zijn bruid verwacht met zijn komst. Hè, verrast met zijn komst. In de ziel. Hoe hemelser de bruid gesteld wordt. Hè. En geliefde, ze spreken het hooglied. Dat is een, ja, dat, de taal in het boek Hooglied, dat is verheven taal. Het is beeldspraak. Hè. Het is een taal aan het aardse huwelijk ontleend. Maar het spreekt niet over het aardse huwelijk. Wie dat beweren dat het maar een soort erotisch boek is, dat zijn duivels. Het is verheven geestelijke taal. Puur geestelijke taal. De communicatietaal tussen Christus en zijn bruidskerk. Ja. Maar geliefde, zij spreekt, dus de bruid spreekt een verheven taal die voor een natuurlijk godsdienstig mens te fantastisch in de oren klinkt. Maar ja, daar heeft de Heer niet niks mee te maken. Hij heeft zijn woord geopenbaard. En degene, hè, voor de ene een reuk des levens ten leven, voor de andere een reuk des doods ten doden. En dan roept ze het uit. Hè, wordt gij gelijk een ree of een welp der herten, hè, op de bergen van Beter. En dat is toch niet alleen een wens. Hè. Dat is niet alleen een wens wat de bruid hier uitspreekt. Hè. Ze is er zeker van, hè, dat Christus als een welp der herten en een ree gelijk tot haar, hè, tot zijn kerk komen zal. Want in vers 9 betuigt ze dat. Hè, daar staat, mijn liefste is gelijk een ree. Of een welp der herten. Hè, daar zegt ze het. Hè, daar zegt ze het als het ware. Alsof die het is. En hij is het ook. Hè. Het is beeldspraak. Want Christus wordt nooit geen hert in letterlijk. In Bibel. Kijk, als je nou biblicistisch de Bijbel leest, dan krijg je een soort stripverhaal. Hm? Gods woord is geestelijk, moet geestelijk verstaan worden. Mijn liefste is gelijk een ree of een welp der herten. Ziet, hij staat achter onze muur. Kijkende uit de vensteren, blinkende uit de tralien. Nou, een ree of een welp der herten, ik heb het u al gezegd, is een schoon dier. Een snel, die zich snel voortbeweegt over allerlei hindernissen heen. Hè, over de bergen, door de dalen. He, die is niet te vinden op snelwegen van de godsdienst, maar op de berg en de dalen, op de bergen van Beter, een ontoegankelijk gebied voor toeristen en een verboden gebied voor werkhuisbewoners. Daarin kan een natuurlijk mens niet indringen, in dat leven van de bruid, in dat leven der genade. Hm? Want het gebied waarin een ree verblijft is ver van de bewoonde wereld. Ja, zo mag ik het eigenlijk zeggen. Ik moet nog anders zeggen, het is het natuurgebied der genade. Vat je dat? Gods volk verkeert in het natuurgebied van Gods genade. Het is een ontoegankelijk gebied voor regel des levens mensen. Hè, die leven bij regels en wetten en geboden. Want die reizen op verkeersborden hè, van wetjes en regels. Hè, omdat ze, kijk, als het leven gemist wordt, dan ga je allemaal verkeersborden. Hè, dan ga je allemaal verkeersborden zwaaien. Ja. Nou, Gods volk zit op de wagen van Gods vrijwillig volk en Christus loopt ernaast, als de voerman. Ja. En op die smalle weg, daar staan geen snelheidsbeperkingen. Nee. Nee. Maar Gods volk is wel eens met een zucht in de hemel. Ja, zo snel gaat het, zo snel gaat het. Hm? Geen snelheidsbeperkingen. Als ze... Bedde ik mijnde in de hel, zo zijt gij daar. Maar in de hemel, ziet gij zij daar. Hè? Dan worden ze op de vleugelen van het gebed gedragen. En daarin geldt geen snelheidsbeperking. Nee. Maar Christus neemt zijn kerk mee in een woeste plaats alleen. Daar heb je het natuurgebied van de genade. In een woeste plaats alleen. En daar moest die Filippus gaan op een weg welke woest was. Dat was het natuurgebied der genade. Daar kun je de kerk, daar kun je de uitverkorenen vinden. Daarin, in dat gebied, brengt God zijn uitverkorenen. Die moorman, zo zwart als de nacht, net als de bruid. Zo zwart als de nacht. En terstond predikte Filippus hem Jezus. Want die moorman, die was al door die hel gegaan. Door die hel die die fariseeën hem bereid hadden in Jeruzalem. Hij wou God aanbidden in de tempel, maar daar werd hij geweerd, want het was een eunuch. Het was een gesnedene. En vervloekte. Had hij nog een rol van Jesaja kunnen bemachtigen. Toen had hij de de thuisreis aanvaard en dat was voor hem de weg naar de hel. Onverzoend. Toen had hij die rol van Jesaja 53 en werd als een lam ter slachting geleid. Nou, dat was zijn weg. Als een lam ter slachting, hij ging op weg naar de hel. Naar zijn slachthuis. Om in een ongeredde ziel. En in die weg werd Christus hem geopenbaard. Want die vraag die die moorman stelde aan Filippus, dat was een vraag van leven of dood. Zegt Filippus, spreekt de profeet hier van zichzelf of van iemand anders? Hij zag zijn leven erin verklaard, maar hij wist niet dat het Christus was. Het was voor hem een weg ter helle. Toen werd Christus hem geopenbaard vanuit de hel. Zo gaat het ook. En zo is hij zijn hemel geworden. Hè? Toen reisde hij zijn weg met blijdschap nadat hij gedoopt werd. En hij zag Filippus niet meer. Daar heb je de kerk van toen en hoe is het met de kerk van vandaag. Ja, die dominee is zo sympathiek. Je kunt altijd bij hem aankloppen. Maar die moorman die zag Filippus niet meer. Want hij had Jezus gezien. Met eer en heerlijkheid bekroond. En als je Jezus gezien hebt, geliefde, dan ben je blind voor dominees. Dan ben je blind voor verrot vlees. Dan zeg je, laat dat alsjeblieft maar leggen. Want ik heb de koning gezien in zijn schoonheid door het geloof. En alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Ja. En daar wil de bruid vertoeven, geliefde. Hè? Buiten de lege plaats kunt u Christus vinden en ook zijn bruidskerk. Mensen zijn zo idioot kerkelijk geworden in onze dagen. Je denkt zeker dat je daardoor bekeerd kunt worden. Dat de kerk je bekeert? Nou, dat is Rome. Dat is Rome. Heel die reformatorische kerken zijn weer teruggekeerd naar Rome. En nog erger dan dat. Maar de bruidskerk, geliefde, die kun je vinden buiten de lege plaats. Om zijn smaadheid te dragen. En daar wil de bruid ook vertoeven, waar Christus is. Het maakt er niet uit waar hij is. Als zij maar bij hem kan wezen. In zijn gunst, onder zijn hoede, bescherming en regering. En geliefden, het leven der genade, dat is een verborgen leven. Hè, omdat het innerlijk wordt geopenbaard. Want Christus openbaart zich niet meer aan de wereld. Niet meer aan de wereld. Nee. Na zijn opstanding heeft hij zich niet meer aan de wereld geopenbaard. Alleen maar aan zijn volk. Kijk het maar na. En dat is ook zo in het leven der genade. Hè, dan openbaart hij zich innerlijk. Het heb God beliefd zich in mij te openbaren. Zie je het? Die mensen stonden daar wel bij toen Paulus van zijn paard geslagen werd. Ze zagen het licht wel, maar ze hoorden de stem niet. Zie je? En dat is ook zo in de weg der ontdekking. Dat wordt innerlijk geopenbaard. En het komt, je ziet het aan de uitstraling. Dat kun je het wel eens zien, aan de uitstraling. Het kan niet verborgen blijven. Dat leven kan niet verborgen blijven. Omdat het leven naar buiten uitstraalt. Je kunt Gods kinderen herkennen aan de glans in hun ogen. Aan de vrede in hun gemoed. En aan het vreemdelingschap dat ze omdragen. Aan de strijd die ze hebben te voeren. Dat ze gezift worden door de duivel als de tarwe. Daar kun je Gods volk aan herkennen. Ja. En de godsdienst die loopt altijd met een schijnvrede over deze wereld. Maar het is een schijnvrede hoor. Vrede, vrede en geen gevaar. Alsof er geen God bestaat. Maar Gods kinderen die hebben vrede gevonden. Die vrede is hun geopenbaard in Christus. Hij is onze vrede. Ja. Ja. Het vreemdelingschap die ze omdragen, geliefde, want de bruid is hier niet meer thuis. Totdat de dag aankomt, dat was een verlangende wens. Hè? In bevestigende zin. Totdat de dag aankomt en de schaduwen zullen vlieden. Omdat ze hier leeft in het vreemdelingschap. Wat ze omdraagt, ze is hier niet thuis. Hè, ze zijn op weg naar huis. Op weg naar huis. Ze zijn reizende naar een vergelegen land. Hè. De weg waarop ze gaan is smal, zo smal, steeds smaller. Dat je er niet met z'n tweeën naast elkaar kan lopen. Nee. Het zijn dikwijls eenzame reizigers, hè, die pelgrims op de smalle weg. Ze zijn dikwijls moedeloos, de wanhoop nabij. Maar geliefde Christus verleent zijn bruidskerk de sleutels tot het kabinet van zijn belofte. En die sleutels, Door die sleutels kunnen ze weer ontsnappen uit het kasteel van Reus Wanhoop. Het Bunyan zo mooi getekend. Ze lagen daar in wanhoop in die kerker. Totdat Christen die sleutel ontdekt. Hij zegt, hier heb ik de sleutel. En zo zijn ze ontvloden uit dat vogelvangersnet. De belofte des evangelies. Toegepast hoor, toegepast aan haar hart. Ja. De beloften die zijn en blijven ja en amen in Christus. Dan geeft de Heer weer uitkomst in tijden van benauwdheid en verlatenheid. In tijden van zonde en verdriet, in tijden van verzoeking en aanvechting. En geliefde, dat maakt nou de enige troost uit. Dat is niet alleen een troost in het sterven, maar ook in het leven. Beide in leven en sterven. En zo leidt Christus de zijne feilloos. Hoewel ze dat niet zo altijd klaar en duidelijk zien. Ook door zijn verborgen voorzienigheid. Maar hij zal zwijgen in zijn liefde. En geliefde, dat zwijgen van God, dat is de grootste genadespraak in je leven. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Gods volk krijgt niet elke dag een belofte. Dat moet je echt niet denken. En ze worden geoefend om zich toe te vertrouwen aan dat ja-woord van Christus. Christus heeft wel het verlossende woord gesproken in je leven, waar hij steeds wordt bevestigd. Maar dat is niet elke dag. Nee. Als de Heer weer eens op bezoek komt, als de Heer weer eens zijn lieflijk aanschijn laat zien, geliefde, dan kan je er weer 40 dagen tegen. Elia kon weer 40 dagen zonder eten, zonder drinken in die woestijn verkeren. Maar dan is het weer op. Dan is het weer op. Dan legt hij daar weer aan die. Hij zegt, nou, het is me beter te sterven dan te leven. Het is op. En dan wordt hij weer versterkt door die engel. Dan krijgt hij. En dan zegt de Heer, ziet alles. Alle dingen zijn gereed. Tas toe. Komt hij zijn volk weer te versterken. Ja, al die struikelblokken moeten in het leven van de bruid medewerken ten goede. Dat ziet de bruid niet altijd even recht. Want dan zegt Jacob, zelfs na Pniel, alle dingen zijn tegen mij. Mooi Pniel beleefd hebben. Mooi door je bekering gezakt zijn. En mooi nog komt er, alle dingen zijn tegen mij. Terwijl Jacob tegen al die dingen was. Want zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Maar de bruid, Jacob kon het zelf niet vasthouden. God hield hem vast. Dan worden ze gered als een lapje uit de leeuwenmuils. Vat je dat? Kijk, Gods volk wordt door lijden geheiligd. Net op het nippertje. Daar de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal dan de goddeloze en de zondaar verschijnen? Voor God niet. Voor God worden ze niet op nippertje gered, maar voor de beleving, voor zichzelf. De kerk moet leren zich aan de leiding van Christus te onderwerpen. En de geliefde, dat gaat door. De borg heeft door lijden gehoorzaamheid geleerd. Wat dan de kerk? En dat leer je niet door een opgaande weg, maar door een vleesverterende beproevingsweg. Je zit hier niet voor je plezier hoor. Je zit hier ook niet vrijblijvend, ik sta hier niet vrijblijvend. Ik heb me vrij te maken van uw lieder bloed. Maar de weg der zaligheid, geliefde, die wordt getekend om in te gaan. De Heer Jezus zegt, strijd om in te gaan door die enge poort. Wat onmogelijk is bij de mensen, is mogelijk bij God. Voor God zijn er geen onmogelijkheden. Maar ook geen mogelijkheden. Daar heb ik nou weer, dat is de taal des geloofs. God doet geen moeilijke dingen. God is ook niet een God van het moeilijke. Van het mogelijke. Want als het nog mogelijk is, dan gaat het nog wel. Maar als je als Jona verkeren mag in de diepte der zee, dan worden alle wegen afgesneden. Alle hoop, alle vleeselijke hoop weggenomen. En toen zat Jona in een bewegelijk koninkrijk. Want hij dacht, waar brengt die vis me nou heen? En toen brak hij door in het geloof. En toen mocht hij zien dat God die vis bewoog. Toen zegt hij, ik zal één deze dagen in de tempel der heiligheid weder aanschouwen. Dus in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Maar de bruid van Christus, geliefde, dat is een belaagde bruid. Zoals Haman de Joden belaagde ten dode. Hè? Maar Haman is aan zijn eigen gallen gehangen. Want die mijn volk aanraakt, zegt God, raak mijn oogappel aan. Nou, dat heeft Haman met de drievoudige dood moeten bekopen. En Mordechai, die voor Haman geen enkele knieval gemaakt heeft, omdat die man voor God in het stof gelegen had. Die Mordechai zijn we kwijt in onze dagen. Die buigen nooit. Omdat ze voor God in het stof gelegen hebben. En als je nooit voor God in het stof gelegen hebt, dan buig je voor de godsdienst. Maar hij werd door de koning verhoogd, boven al zijn medegenoten. Ja. Ja, die zijn we kwijt. Hè? Want het geloof van Mordechai was onbuigzaam. Het ware geloof is onbuigzaam. Onbuigzaam. Onkoopbaar. Onomkoopbaar. Als Gods volk in de nabijheid des Heeren verkeert, dan zijn ze niet om te kopen. Nee. Jozef zou ik zulk een groot kwaad doen en zondigen tegen God. Maar als je erop gaat steunen en leunen, geliefde, dan ga je vallen. Dat is ook noodzakelijk hoor, want er is er maar één staande gebleven. Ik heb de pers alleen getreden en niemand van de volkeren was met mij. Nou geliefde, we moeten weer eindigen. Ik heb nog niet alles kunnen zeggen wat ik had willen zeggen, maar de tijd is weer op. En straks houdt de tijd op en dan wordt het eeuwigheid. En dat we dat alle mochten kennen in de tijd. Zolang we nog in de tijd zijn. Ja, een spreekwoord zegt, zolang er leven is, is er hoop. Nou, het is in de genade precies andersom. Je kan nooit de dood voor Christus wezen. Want Christus handelt alleen met de doden. Hè? Ja. Nog doder is dood, zeggen ze wel eens. Dan is Christus zo geschikt voor je. Dan is Christus zo geschikt voor je. Als je nog doder mag wezen als dood. En als je dat bevinden mag. Dat er geen vezel aan je lijf is die God bedoelt. En die je zaligheid op het oog hebt. Want we gaan hollende en vlieden. En mensen die bewerken alleen maar zijn eigen rampzaligheid. Ja. Nou is de Heere nog zoekende. Zoekende naar verloren ziel. En die raapt die op. Die maakt die levend. Die roept die uit hun graf. Want de doden zullen horen de stemmen des Zoons van God. En die ze gehoord hebben door woord en geest, hoor. Niet door een hoorbare stem of zoiets dergelijks, of door een hallucinatie of door een visioen. Nee, door woord en geest. Dan gaat het woord kracht doen in je leven. In de dood van je bestaan ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Amen. O lieve Heere, dat gij uw stem zou laten horen. En dat gaat dikwijls niet in de donder. Job hoorde uw stem in de donder. Maar bij de profeet Elia was gij niet in de donder, maar in het zuizen van een zachte stilte. Dan gaat de geest in het hart zuizen van het eeuwige leven. In een ziel die daar ten neer ligt, vertreden is een bloed. Gelijk die reiziger van Jeruzalem naar Jericho, daar stervende lag aan de kant van de weg. En die priester en de kerk gingen hem voorbij. Maar die goede, die barmhartige Samaritaan, die raapte hem op. En die verzorgde hem, die waste zijn wonden. O Heere, wees gij ons die hemelse Samaritaan. Opdat we voor eeuwig verzorgd zouden worden in het Vaderhuis. Tot uw eer om Jezus willen. Amen. Geliefden, laten we nog zingen van die 89ste psalm. En het eerste zangvers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheid, uw waarheid te allen tijd, vermelden door mij heen. En wat er verder volgt, in het eerste vers van Psalm 89. Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.